De laatste Joden van Arabië. Volgens de een leefden Joden in Arabische landen altijd vredig samen met moslims. Volgens de ander werden ze voortdurend onderdrukt. In Tunesië bezoekt Esha Guy Hajjaj de laatste Joodse gemeenschappen van Arabië. Een reportage, geschreven en zelf voorgelezen door Esha Guy Hajjaj.
De pelgrimstocht naar Djerba lijkt dit jaar meer op een ongewoon familiefeest dan op een religieuze feestdag. Het is lente op het eiland in het zuiden van Tunesië. De hitte trekt langzaam weg en maakt plaats voor een briesje van de Middellandse Zee. Mannen en vrouwen zitten apart op de houten banken van een blauw-witte binnenplaats. Boven hen wapperen felrode slingers met Tunesische vlaggen in de wind. We zitten naast de Griba, de oudste synagoge van Afrika, al kun je dat niet aflezen aan het gebouw, dat regelmatig wordt opgeknapt. In het midden van de binnenplaats staat een feestelijke kar met dozen en kisten waar allerlei kleurrijke doeken aan vastgeknoopt zijn. Om ons heen een kring geheimagenten met zwarte zonnebrillen op. Een man, klein, bol en zongebruind, trapt het feest af door in het Frans foto's van de synagoge met vergulde omlijsting te veilen via een microfoon en een uitgeblazen speaker. Drie oudere mannen op een bankje, even bol en met petjes op, hebben een foto van de Griba voor een niet bepaald zacht prijs gekocht en ze presenteren hun nieuwe aanwinst trots aan het publiek. De opkomst lijkt lager dan verwacht. We zijn hooguit met 30, waarvan een deel pottenkijkers. Alleszins te weinig voor een veiling. De vierde op het bankje krijgt uiteindelijk de laatste foto in zijn handen gedrukt. Hij weigert en duwt de foto terug, maar het publiek begint al te klappen en te joelen en het getrommel zwelt aan en de klachten van de zichtbaar ontevreden man zijn al gauw nauwelijks te horen. Hij geeft het op nadat hij met moeite zijn laatste noodkreet boven het feestgedruis uitperst. Dit kan ik niet betalen! Elk jaar komen Joodse Tunesiërs naar het eiland om de Griba te bezoeken op de Joodse feestdag Lag BaOmer. De twee Joodse wijken bloeien op voor het feest. Er wordt gegeten, gezongen, gedanst en gedronken. Althans, normaal gesproken. Toen ik vanochtend in de Griba kwam, was er bijna niemand. De grote Joodse wijk was op een paar winkeltjes na uitgestorven. Alleen wat schoolkinderen, met tassen op hun rug en keppels op het hoofd, wandelden over straat en in de zijstraten kon je soms een politiebusje zien. Een oudere vrouw met een hoofddoek, een van de weinigen die haar winkel open had, vertelde in het Arabisch dat het door de aanslag van 2023 kwam. De mensen zijn nog een beetje bang. Een aantal jaar geleden leek het alsof Arabische landen hun banden met Israël zouden normaliseren. De pelgrimstocht trok steeds meer toeristen aan. Er gingen zelfs geruchten over directe vluchten tussen Tel Aviv en Djerba. Tijdens de pelgrimstocht opende een soldaat het vuur in de synagoge en vermoordde 5 mensen, onder wie 3 politieagenten. President Kais Saied wilde niet spreken van antisemitisme. Nog kwam er onderzoek naar het motief van de aanslagpleger. In plaats daarvan zei Saied dat er iedere dag Palestijnen sterven zonder dat iemand er wat van zegt. Een week daarvoor. Tunis. De grote synagoge overvalt je wanneer je door de hoofdstad loopt. Verborgen tussen grotere gebouwen doemt ineens een enorme stenen Davidster op met daarin de naam van God in Hebreeuwse letters. Ik deins terug. Te meer omdat het gebouw omringd is met talloze dranghekken en een paar gewapende politieagenten die verveeld de straat in turen. Het is een doordeweekse avond. De zon is net ondergegaan en de temperatuur is eindelijk aangenaam. Adir Sayada ontmoet me op straat. We schudden elkaar de hand en hij brengt me naar de achterkant van het gebouw. Sayada is een paar dagen in de hoofdstad voor zaken. Daarna moet hij terug naar Djerba voordat Lag BaOmer begint. Hij draagt een wit loshangend overhemd. Zijn baard is goed op weg. Vanwege religieuze redenen is scheren of trimmen al een aantal weken verboden. En hij draagt een pet zonder klep. We banen ons een weg door de dranghekken en betreden een zaaltje niet groter dan een klaslokaal, waar zo'n 15 mannen van alle leeftijden het avondgebed voeren. Het gemompel en geneurie klinkt bekend. De boekkasten barsten van de gebedsboeken met gebroken ruggen, ezelsoren en andere gebruikssporen. Af en toe slaat er iemand geïrriteerd op tafel om zonder de dienst te vertragen de lachende kinderen in de hoek tot de orde te roepen. Sayada is een juwelier die bijverdient als gids voor voornamelijk Chassidische Joden uit Amerika. De laatste tijd komen er ook steeds meer mensen als jij met wortels hier, zegt hij. Die laat ik graag Djerba zien, maar ik leid alleen Joden rond. Er moet een zeker respect zijn voor de heilige plekken, legt hij uit. Ik vraag me af of afkomst dat kan garanderen. Tunis en Djerba. Twee van de laatste plekken in de Arabische wereld waar nog Joodse gemeenschappen wonen. Hier in de hoofdstad is die klein, vertelt Sayada. Zo'n 100 gelovige Joden en nog 400 min of meer traditionele en seculiere Joden. Op Djerba zijn dat er meer. Velen zien hen als een historische anomalie. De historicus Paul Sebag had het in 1991 in zijn Histoire des Juifs en Tunisie al over een slinkende gemeenschap die vooral uit ouderen bestond. Maar op Djerba groeit de gemeenschap inmiddels. Ooit 600, vertelt Sayada, maar nu bijna 1300, waarvan meer dan de helft onder de 30 jaar oud. Ze hebben 2 jaar geleden zelfs een nieuwe synagoge geopend, de 15e op het eiland, omdat het dichtstbijzijnde voor sommigen te ver was, namelijk 10 minuten lopen. Ze spreken nog steeds Arabisch met een Joods accent en de mannen wijden hun leven aan het bestuderen van de Torah. De Joodse geschiedenis in dit land voert ver terug. Al in het oude Carthago waren er waarschijnlijk Joden aanwezig, meegevaren op Fenicische schepen uit wat nu Libanon heet. Volgens de legende gaat de Joodse aanwezigheid op Djerba zelfs terug tot de Babylonische verovering in de 6e eeuw voor Christus, waarna priesters met overblijfselen van de eerste tempel naar het eiland vluchten. Niet dat er een rechtlijnige streep te trekken is van een al dan niet mythische oorsprong naar nu. Joodse gemeenschappen kwamen, vertrokken en ondergingen talloze transformaties. Dat gold voor heel Tunesië, dat onder andere door Feniciërs, Romeinen, Visigoten, Arabieren, Ottomanen en Fransen is overheerst. Iedere machthebber drukte zijn eigen stempel op het land en op de Joden. Volgens Sebag maakt de komst van de islam het gebied relatief veilig voor Joden. In tegenstelling tot Europa was hier tot aan de tweede helft van de 20e eeuw nooit sprake van verdrijving of collectieve vervolging. Op 1 uitzondering na, de Almohaden, die in de 12e en 13e eeuw over de Maghreb heersten, hadden een strikte interpretatie van de islam waarin de speciale status van Joden en christenen niet langer gold. Joden en christenen moesten zich bekeren of vertrekken. Wie stand hield, wachtte de dood. Het gevaar was dusdanig groot dat Maimonides, de grootste rabbijn uit de geschiedenis en op dat moment woonachtig in Fez, beargumenteerde dat het voor Joden toegestaan was om zich tijdelijk tot de islam te bekeren, mits ze daarmee hun leven redden. Deze periode zou het einde van het christendom in het land van Augustinus betekenen. Maar de Joden bleven. Buitenshuis moslim, binnenshuis Joods. Adir Sayada en ik doen keppels op en gaan achter in het lokaal zitten. We lezen onder andere uit een boek met op de rechterpagina het Oud-Hebreeuws en op de linkerpagina een vertaling in Judeo-Arabisch. Arabisch geschreven in Hebreeuwse letters. Het schrift dat Maimonides eeuwen geleden ook gebruikte. Tijdens het staande gedeelte van de dienst tikt Sayada me aan met zijn elleboog en toont me zijn telefoon. 2 Joden vandaag neergestoken in Londen. En dan zeggen ze dat het hier onveilig is. Volgens Sayada is dat de grootste misvatting over Tunesië. In Europa zijn Joden bang, vertelt hij. Bij ons niet. Hier is het veilig. Ik noem de dranghekken en politieagenten voor het gebouw waar we in zitten, die voor mij beslist geen veiligheid uitstralen. Maar goed, ik ben een bange Europese Jood. En volgens Sayada moet ik daar niet te veel achter zoeken. Ze kwamen na het uitbreken van de Arabische lente in 2011, omdat het onrustig werd. Iedereen kan hier gewoon naar binnen lopen. Het Joodse leven speelde zich over het algemeen af aan de kust, maar het verhaal van Joods-Tunesië is onvolledig zonder de geïsoleerde gemeenschappen die in de bergen en de woestijn woonden. Ibn Khaldun schreef in de 14e eeuw al over de Joodse Berbers, die in Oost-Algerije en rond de berg Nafusa in hedendaags Libië woonden, waar ook mijn grootouders opgroeiden. Nadat Spaanse Joden na 1492 het Iberische schiereiland moesten verlaten en via Italië in Tunis terechtkwamen, ontstonden de contouren van het Joodse leven zoals dat tot de 20e eeuw zou bestaan. Met een paar kleine groepen in de bergen en woestijn en een sterke Tunesische en Italiaanse gemeenschap in de kuststeden. De grote synagoge waarin ik nu zit te luisteren naar de dienst is gebouwd in de jaren 30 van de vorige eeuw en is een ode aan de Arabische en Italiaanse gemeenschappen. Als we klaar zijn met het belangrijkste gedeelte van het gebed, staan Sayada en ik op om de grote zaal te bekijken. Het licht is uit. Ze gebruiken de zaal alleen nog voor bruiloften. Toch is het ook in het donker indrukwekkend. De bogen en koepels zijn gemaakt van beton in een Romaans-Byzantijnse stijl, maar de geometrische muurschilderingen en het kleurgebruik verwijzen naar de artistieke tradities van Noord-Afrika. Alles hier straalt trots uit. Een onwankelbare overtuiging dat het goed ging met de Joden en dat hun toekomstige aanwezigheid in dit land buiten kijf stond. Het was 1937. Er woonden 70.000 Joden in Tunesië. 40 jaar later nog maar 7.000. De geschiedenis van Joden in Arabische landen vormt een heet hangijzer. Sommigen zien er een romantisch verleden in van Joden en moslims die vredig samenleefden. Een inspiratiebron voor de toekomst in dit door oorlog verscheurde heden. Anderen benadrukken liever de voortdurende onderdrukking waar Joden mee te maken kregen, vooral onder de islam. Om te concluderen dat het beter is dat een groot deel nu in Israël woont. Beide opvattingen zijn te eenvoudig om een complexe realiteit te beschrijven. Neem de dhimmi-status, verleend aan christenen en joden onder de islam, met aparte rechten, plichten en belastingregelingen. Afhankelijk van je ideologische voorkeur kun je deze status lezen als een vorm van tolerantie tegenover christenen en joden, wat feitelijk klopt, of juist als geïnstitutionaliseerde ongelijkheid, wat ook waar is. Wie vanuit vogelperspectief de Joodse geschiedenis van dit gebied bekijkt, valt onder andere op dat het gevaar verrassend vaak uit het noorden kwam. Ik had een vaag beeld van het ondergrondse dorp van mijn grootouders in het binnenland van Libië als een maatregel tegen vervolging door moslims. Voor ons historici is het echter aannemelijker dat deze binnenlandse gemeenschappen zich verschuilden voor christenen. Zelfs een grot heeft een geschiedenis. Eén hypothese is dat deze dorpen ontstonden toen de Byzantijnse keizer Justinianus in de 6e eeuw de Romeinse provincie Afrika heroverde. Justinianus verbood het Jodendom en veranderde synagogen in kerken. Genoeg reden dus om de kusten te ontvluchten. Later, in de 16e eeuw, zouden deze dorpen wederom Joodse toevluchtsoorden blijken toen Ferdinand van Aragon en later zijn kleinzoon Karel de V Noord-Afrika aanvielen. En dan was er nog Frankrijk. Het land dat bedoeld of onbedoeld Joden en moslims het meest uit elkaar zou spelen tijdens de kolonisatie van de Maghreb in de 19e en 20e eeuw. Niet dat de Joodse gemeenschap dat destijds had kunnen bevroeden. Het leeuwendeel woonde nog altijd in armoedige wijken of harras waar ze traditionele beroepen als juwelier uitoefenden. Maar een nieuwe wind waaide door Europa. Emancipatie hing in de lucht. De Fransen hadden tijdens de revolutie voor het eerst Joden gelijkgemaakt voor de wet en in ieder land dat Napoleon veroverde, liet hij Joden openlijk hun religie beleiden en bevrijdde hij ze uit de ghetto's. De Tunesiërs kregen er lucht van. Arnoldo Soler, de hoogste Spaanse diplomaat in Tunis, schreef in 1809 over de Joden in Tunis dat ze de verwenste aanhangers van Napoleon zijn, dat ze zonder uitzondering Frankrijk steunen en zowaar een Frans kamp vormen. Tel daarbij op dat Frankrijk in 1870 Algerijnse Joden Frans staatsburgerschap gaf en je kunt begrijpen waarom veel Tunesische Joden geloofden dat het begin van het Franse protectoraat in 1881 voor hen een nieuw tijdperk van vrijheid en vooruitgang zou inluiden. Dat tijdperk lijkt op het eerste gezicht aan Djerba voorbij te zijn gegaan. Een week na onze ontmoeting in Tunis, op de dag van Lag BaOmer, staan Adir Sayada en ik in de bovenkamer van een oude synagoge op Djerba. Het gebouw is in onbruik geraakt. De trappen zijn bedekt met stenen, houten planken en ander soort puin. De kamer ligt vol met oude religieuze boeken, verspreid over tafels, planken en zelfs opengeslagen op de grond. Ik vraag waarom ze niet iets doen met deze verzameling, bijvoorbeeld een museum oprichten, voordat anderen haar in beslag nemen. We hebben het voorgesteld, maar de rabbijn wil er niets van weten, zegt Sayada. Hij zegt, Oseh hadashot baal milhamot. Wie iets nieuws verricht, brengt oorlogen teweeg. De Fransen zijn gekomen en gegaan, maar op Djerba wonen de Joden nog steeds in harras en zijn de mannen overwegend juwelier. Dat is niet te wijten aan Franse onverschilligheid. De Joden van Djerba hebben actief hun manier van leven beschermd. Het is aan hun argwaan voor het nieuwe te danken dat ze nog bestaan. Emancipatie sijpelde vooral via het onderwijs Joodse levens binnen. De Alliance Israélite Universelle opende eind 19e eeuw in de hele Arabische wereld scholen voor de Joodse jeugd, met als doel haar uit de armoede te verheffen. In Tunesië ontstond langzamerhand een opgeleide Joodse klasse. opgeleid in het Franse curriculum wel te verstaan. Kenmerkend voor deze ontwikkeling is La Statue de Sel uit 1953, de debuutroman van de Joods-Tunesische Albert Memmi, waarin hij het leven beschrijft van een arme Jood uit de Hara die via de Alliance op een prestigieus lyceum terechtkomt en daardoor vervreemd raakt van zijn familie, buurt en landgenoten. Deze koloniale assimilatie zou zich beperken tot een bovenlaag, maar niettemin grote gevolgen hebben voor het Joodse leven, dat steeds Europeeser, moderner en seculierder werd. Djerba was de enige plek in Tunesië waar de rabbijnen weigerden de scholen van de Alliance toe te laten, omdat ze dachten dat ze zouden leiden tot secularisering. Wie toch naar de Alliance ging, werd geëxcommuniceerd. Het maakt Djerba tot op heden een unieke plek in het Noord-Afrikaanse Jodendom. Djerbiaanse Joden spreken geen Frans, enkel Arabisch en Hebreeuws, en door hun leven in de Harras zijn ze minder blootgesteld aan discriminatie op straat dan in Tunis. De grote Joodse wijk is een eiland op het eiland, waar je je kunt terugtrekken en de Torah kunt lezen, zolang je maar wilt. De mensen ogen tevreden. Ze benadrukken graag hoe mooi en veilig het hier is, al zal dat deels te maken hebben met het feit dat toerisme een belangrijke inkomstenbron is. Er zijn genoeg kosher restaurants te vinden, terwijl in Tunis het laatste kosher restaurant in 2015 zijn deuren sloot, wegens aanhoudende bedreigingen. In de hoofdstad valt op hoe precair de situatie is. Toen ik op een culturele avond in Tunis toevallig een andere Jood ontmoette, sprak hij op fluistertoon, zodat niemand ons gesprek kon opvangen. "Ik ben klaar met dit land," verkondigde hij. Hij wilde vertrekken. Toen ik vroeg naar de reden, zei hij: "7 oktober heeft alles veranderd." Verder wilde hij er niets over kwijt. Een belangrijke voedingsbodem voor het antisemitisme in Tunesië is de vermeende band tussen de Joden hier met Israël. Die band is tot op zekere hoogte aanwezig. Op Djerba spreken ze modern Hebreeuws. Zowat alle Tunesische Joden hebben familie in Israël en zijn er wel eens op bezoek geweest. "Mijn liefde voor Israël kan ik hier niet makkelijk uiten," zei iemand erover. De reden waarom Joden in Tunesië blijven heeft weinig te maken met antipathie voor de Joodse staat. Vaak zijn Tunis en Djerba simpelweg de wereld waarin ze zijn opgegroeid, waaraan ze verknocht zijn en die ze graag willen doorgeven. Maar ook Joden die geen liefde voor Israël koesteren, kunnen rekenen op verdachtmakingen. Tunesische burgers kunnen weinig doen aan de wandaden van Israël of het despotisme van hun leiders en dus richten sommigen zich uit onmacht op andere even machteloze wezens. "Ze zullen vast stiekem het land bezoeken," klinkt het. "Geld krijgen van een zionistische organisatie. Heimelijk voor het voortbestaan van een koloniale staat zijn en anders hun ouders wel, of hun tantes, of grootouders. Direct of indirect houden zij het zionisme in stand en dus neemt anti-zionistisch verzet soms de vorm aan van jodenboycotten tout court. Uitgerekend de Joden die ervoor kiezen buiten de Hara te leven, ondervinden daar de meeste last van." Het was niet altijd zo. In 1946 woonden er bijna 100.000 Joden in Tunesië. Procentueel gezien ongeveer 3 keer zoveel als in Nederland voor de oorlog. Tegen de tijd dat Tunesië in 1956 onafhankelijk werd, was 1/3 al vertrokken. De geschoolde en vermogende naar Frankrijk, de ongeschoolde en behoeftige naar het gloednieuwe Israël. Dit vertrek verliep beslist niet geheimzinnig. Iedereen kon de rijen voor de Agence Juive zien, waar mensen zich inschreven voor immigratie naar Israël. En elke week vertrokken meerdere families met de boot naar Marseille, waar vandaan een goed deel doorvoer naar Haifa in Israël. Ook na de onafhankelijkheid ging dit proces door, zij het ditmaal heimelijker. De middagzon houdt Sayada niet tegen. Onvermoeid lopen we synagogen in en uit, toont hij rituele baden en gemeenschappelijke ovens. Het lijkt hem niet te deren dat alle andere gemeenschappen uit het land vertrokken zijn, want blijven is een heilige beproeving die de rest niet wist te doorstaan. "Wij vormen een gouden ketting," zei hij 's ochtends in de griba. "Elke generatie is een schakel en het is onze taak om ervoor te zorgen dat de volgende generatie bestendig genoeg is om het verleden en de toekomst te dragen. Er kan wel eens een zilveren schakel tussen zitten of een bronzen, maar de ketting mag niet breken." In haar Histoire de la Tunisie uit 2019 verklaart de historicus Sophie Bessis het grootste gedeelte van de Joodse uittocht aan de hand van de richting die het onafhankelijke Tunesië na 1957 insloeg. Eind jaren 50 moest Tunesië weer van de Tunesiërs worden, Fransen, Italianen en Maltezen vertrokken toen ze doorkregen dat ze als buitenlanders een ondergeschikte positie kregen in de nieuwe staat. Hetzelfde gold voor Joden, ook al waren zij voor het grootste deel een binnenlandse minderheid, even Tunesisch als de moslims. Politici erkenden de eeuwenlange aanwezigheid van Joden in het land wel, maar zagen hen als een groep die buiten de samenleving stond, net zo min uitheems als inheems. De Joden stonden op een kruispunt. Welk land zou hun emancipatie volbrengen? Frankrijk, Israël of Tunesië? Voor bijna iedereen viel met de jaren de laatste optie af. De nieuwe grondwet noemde de islam als de religie van het land en stelde dat de president moslim moest zijn. Joden mochten geen belangrijke ministeriële posten bekleden, zoals die van defensie of buitenlandse zaken. Ook bestuursfuncties gingen alleen naar moslims. Bedrijven van moslims kregen stelselmatig de voorkeur boven Joodse bedrijven als het op importcontracten of staatsleningen aankwam. De meesten voelden zich dus genoodzaakt om te vertrekken, te meer omdat hun loyaliteit steeds meer bevraagd werd. Een oude geleerde, toevallig in het land toen ik er was, vertelde mij in een chique buitenwijk van Tunis waarom hij in de jaren 60 zijn land verliet. Het was ten tijde van de Bizerte-crisis in 1961. Tunesië eiste de Franse legerbasis in het noorden op, waarop een bloedbad aan de Tunesische zijde volgde. De man was net afgestudeerd en kwam terug uit Frankrijk om zijn landgenoten te helpen, maar merkte dat zij hem niet langer als landgenoot zagen. Vrienden die ik mijn hele leven kende, keken me niet langer aan of spuugden op straat als ik langsliep. Het gerucht ging dat de Joden de Fransen hielpen met het neerslaan van de revolte. Een paar jaar later, in 1967, sloeg een meute bij het uitbreken van de Zesdaagse Oorlog de Joodse wijk in Tunis aan Diggelen. Joodse Tunesiërs werden het mikpunt van woede die voor Israël bestemd was. De autoriteiten hielden vol dat de rellen spontaan waren, maar Joden vonden het gebrek aan ingrijpen van de politie een veelzeggend teken. Daags na de rellen schreef een ooggetuige aan Le Monde: "Ik had bijna toegekeken hoe een Joodse woning door jongeren werd belaagd. De bewoners hadden hun redding te danken aan een jonge man die zijn kameraden wegriep met: 'Ze zeiden de winkels, niet de huizen.'" De Joden stemden uiteindelijk met hun voeten. Op een paar duizend na was Tunesië vlak na 67 voor het eerst in duizenden jaren etnisch en religieus homogeen. De Joodse geschiedenis werd uit het onderwijs gehaald en verdween zo uit het nationaal bewustzijn. De mannen en vrouwen van Djerba kozen er dit jaar voor het feest in besloten kring te vieren. Sayada's stem is schor van de vorige avond, die hij al klappend en zingend doorbracht. Als we in de griba staan, verhult hij zijn aversie voor de plek niet. Hij zegt dat hij de vieringen fijner vindt in besloten kring. "Ik ben een religieus man. In een restaurant kom je om te eten en in een synagoge om te bidden. Al die mensen die naar Djerba komen om alcohol te drinken, mannen en vrouwen die in korte broeken naast elkaar in de synagoge zitten." Hij trekt een vies gezicht. "Wij houden het klein, simpel en bovenal heilig." Met het vertrek van de Joden werd de griba het doelwit van meerdere aanslagen. In 1985 schoot een Tunesische soldaat 5 mensen dood in de synagoge. Bij 1 slachtoffer ging de kogel door het hoofd en veroorzaakte een bloedspetter op de muur die nooit werd weggehaald. Sayada wijst op de vlek die een deel van het Arabische woord voor kleren bedekt. "We zagen het als een teken. God probeerde duidelijk te maken dat we de heilige plekken dienen te respecteren. Oftewel, geen badgasten in zwembroeken en bikinis meer." In 2002 rijdt iemand van Al-Qaeda met een tankwagen vol aardgas in op de synagoge met 21 slachtoffers als gevolg. En tenslotte dus de aanslag van een paar jaar geleden. Het verklaart de schrale opkomst van de vieringen dit jaar. Daags na het feest kom ik een juwelier tegen die me naar zich toetrekt voor 2 wangkussen. De man, een 30er, draagt geen hoofddeksel, maar heeft er geen problemen mee om luidkeels op straat in een mengeling van Arabisch en Hebreeuws met mij te praten. "De laatste aanslag heeft er flink bij hem ingehakt. Net als bij de rest van de Joodse gemeenschap," zegt hij in zijn winkel. "Soms hoor ik nog het geschreeuw als ik mijn ogen dicht doe." Om dan terug te keren naar de plek waar het plaatsvond, is geen optie. Als je daar was toen het gebeurde en zag hoe de slachtoffers op de grond lagen, ga je niet naar de griba. Degene die je daar zag, waren Fransen. Ik beloof je dat je daar de komende 10 jaar geen enkele Djerbiaan zult zien. Het toont nogmaals hoe dubbelzinnig de veiligheid hier op het land beleefd wordt. De autoriteiten hadden de beveiliging flink opgeschroefd. Wie het terrein wilde betreden, moest door een muur van zwaar bewapende soldaten, paspoortcontroles en bagagechecks. Een drone overzag het hele feest vanuit de lucht en toen we het eiland opgingen, wachtte ons daar een tank. Het moest veiligheid uitstralen, maar aangezien de laatste aanslagpleger lid was van de veiligheidsdienst, was het effect voor de Tunesiërs op het eiland precies het tegenovergestelde. Liever zaten ze deze dag dus binnen uit, om terug te keren naar de vrede van de overige 364 dagen. Dat aanslagen alleen tijdens de pelgrimstocht plaatsvinden, wijst erop dat het doelwit eerder buitenlanders zijn dan de Joden van Djerba. Zelf voelen ze zich op hun plek, zelfs thuis, op dit eiland. Toch bevinden zich onder de slachtoffers van de aanslagen ook Djerbiaanse Joden, die hier hun leven weer moeten oppakken. Het zorgt voor een sluimerende spanning. Sayada, die de hele dag repte van het aangename en veilige leven op Djerba, liet af en toe zijn achterdocht voor zijn landgenoten doorschemeren. Ik weet dat hun liefde voor geld dieper gaat dan hun afkeer voor ons, en dat er daarom niks gebeurt. Maar als puntje bij paaltje komt, mogen zij ons niet en bewaren wij onze afstand. Diep in ons hart vertrouwen we ze nooit, zijn we altijd op onze hoede.